Hoe is het gesteld met de hygiëne van ons drinkwater? Dat is een vraag die ook voor VIA belangrijk is. Als fabrikant van leidingssystemen zet VIA in op de bestrijding en het voorkomen van onder andere de Legionella-bacterie. En een goede hygiëne zou ook een positief effect hebben op onze energiefactuur. In deze podcast gaan Karel Verlinde van VIA, Lien de Bakker van UGent en Bart Blijs van Buildwise in gesprek over drinkwaterhygiëne en energie. Uw host is Rick Neven.
We zijn hier vandaag samen om te hebben over drinkwaterhygiëne en energiebesparing. We hebben enkele specialisten rond de tafel. Ik ga ze even aan jullie laten voorstellen. We beginnen met Bart.
Ik ben Bart Blijs van Buildwise, labo of watertechnieken daar en sinds 13 jaar bezig op Legionella-onderzoek. Buildwise is al bezig met Legionella sinds begin van de jaren 90, dus nog voor de uitbraken in Capelle en Houffalize. En we zijn nauw betrokken ook bij de wetgeving en bij adviezen voor het Agentschap Zorg en Gezondheid.
En met Lien hebben we ook iemand van UGent erbij.
Ik ben dus Lien de Bakker van Universiteit Gent en onderzoeker bij de onderzoeksgroep Bouwfysica. En daar komt eigenlijk het thema energie- en watergebruik natuurlijk aan bod, omdat dat de dag van vandaag wordt duurzaamheid eigenlijk zeer belangrijk, dus ook bij ontwerpen van gebouwen.
Opdrachtgever, initiatiefnemer van deze podcast is VIA. En logisch is dat we er ook iemand bij hebben van VIA. En dat is Karel Verlinde.
Ja, een goeie dag. Ik ben Karel Verlinde, uiteraard VIA, een fabrikant in leidingssystemen. En ik werk in de afdeling Codes en Standaard en wij houden ons vooral bezig met certificatie van producten. En ik zit er dan ook in normcommissies die zich natuurlijk bezighouden met de toekomst van de installaties en probeer ik daar onze ervaringen mee te delen.
Het thema van vandaag is drinkwaterhygiëne en energie. Nu voor een leek lijkt het alsof die twee dingen niets met elkaar te maken hebben, maar dat is wel degelijk het geval, Bart.
Ja, dat klopt. Dus Legionella-bacteriën die hebben gunstige temperatuurscondities nodig om zich te kunnen ontwikkelen. En dus als je wilt voorkomen dat ze zich ontwikkelen, dan moet koud water koud blijven en warm water moet warm zijn. En daardoor is natuurlijk een sterke link met energie.
Oké. Het gaat dus vooral over de Legionella-besmetting. Lien, kunt je nog eens uitleggen wat dat precies inhoudt? Die Legionella-bacterie, wat is dat precies en waarom is die zo gevaarlijk?
Wel, dat is eigenlijk een bacterie die zit altijd in ons drinkwater. Het is niet dat dat daar achteraf inkomt of ingroeit. Iedereen dat drinkwater gebruikt, trekt die bacterie eigenlijk, krijgt die binnen in zijn woning, in zijn huis, in het gebouw. En zoals dat Bart daar juist zei, als je de gunstige condities krijgt van temperaturen, begint die te groeien en die kan zeer explosief groeien. En die kan toch heel wat ziektes veroorzaken. Je kunt ze eigenlijk van groot naar klein gaan opsommen. Dat kan gaan om longontstekingen, maar dat kan evengoed de dood tot gevolg hebben. Dus dat is,
Laat me even advocaat van de duivel spelen. Persoonlijk ken ik niemand die is gestorven van Legionella besmetting. Ik ken heel veel mensen die in het verkeer gestorven zijn of die van kanker gestorven zijn. Dan vraag ik me af, is het probleem niet wat overroepen? Moet er echt zoveel aandacht aan besteed worden?
Ja, we kennen wel mensen die gestorven zijn door Legionella. Er is een geval geweest in Capelle waar dat na een handelsbeurs Legionella besmetting geweest is. Daarnaast is dat een ziekte die hetzelfde symptoombeeld heeft als een longontsteking. En het is zo dat er niet altijd onderzoek gedaan wordt van waar dat die longontsteking zou gekomen zijn. Dus het is een probleem dat wel voorkomt, dat bepaalde landen ook meer onderzoek hebben gedaan dan dat wij in België ooit gedaan hebben. En waar dat uitkomt, dat toch wel de Legionella-bacterie wel heel belangrijk is. En in die zin moeten wij nu proberen van dat zoveel mogelijk te beperken natuurlijk.
Het is een reëel probleem waar we zeker rekening mee moeten houden. Zijn opdrachtgevers en ontwerpers en installateurs zich daar terdege van bewust, Bart?
In het algemeen denk ik dat die bewustzijn nog wel kan en mag toenemen. Er zijn natuurlijk goede voorbeelden van bedrijven die het heel goed aanpakken, maar doorgaans is het een probleem dat volgens mij een beetje onderschat wordt.
Ik kan dat alleen maar beamen. Ik denk dat je inderdaad niet iedereen over dezelfde kam mocht scheren, zeker niet. Maar er zijn toch nog heel wat misvattingen, zelfs als je naar nieuwe gebouwen kijkt, dat je denkt van, hoe is dat er ingekomen of hoe is dat uitgevoerd?
Als we kijken naar een perfect ontworpen en functionerend drinkwatersysteem, zou zich geen Legionella bacteriën mogen vormen. Om te komen tot zo'n ideale situatie, heb ik me laten vertellen, zijn er vier heel belangrijke aandachtspunten. Dat zijn turbulente stroming, temperatuur, waterverversingssnelheid en voedingsstoffenvoorziening. We gaan even stilstaan bij de vier. Karel, we gaan beginnen met turbulente stromingen. Komt erop aan dat het water snel genoeg doorstroomt?
Ja, nu misschien even een kleine opmerking. De bacterie, zoals Lien zei, is aanwezig in het drinkwater, kan zich daar ook in vermeerderen. Het enige wat wij moeten doen, is ervoor zorgen dat die niet sterk groeit, zodanig dat er mensen, meestal de zwakkeren, ziek worden. Hè. Dus wat wij moeten doen, niet alleen als fabrikant, maar zeker als installateur, is de installatie zodanig plannen en installeren dat het water constant gebruikt wordt en niet stagneert. Hè. Dus als een leiding bijvoorbeeld niet gebruikt wordt gedurende enkele maanden, ik denk aan een dubbele dienstkraan buiten, bijvoorbeeld bij een particulier, of een kamer in een hotel dat om de 3 weken maar eens verhuurd wordt, ja, dan hebben we stagnatie van water en dan kan de bacterie zich uiteraard zeer gemakkelijk gaan vermeerderen en dan een mix worden die voor de mens gevaarlijk is.
Als we het hebben over snel doorstromen, Bart, dan refereert men nogal eens naar de zeta-waarde. Hè? Kunt je ons even toelichten wat dat precies is?
Ja, zeta-waarde, dat geeft eigenlijk aan wat de weerstand is van leidingen en koppelstukken en eigenlijk het drukverlies dat ze gaan genereren. En dus leidingen en koppelstukken met gunstige zeta-waarden gaan eigenlijk toelaten van kleiner te dimensioneren, waardoor dat de stroomsnelheid ook groter wordt, wat dat dan een positief effect heeft.
Lien, temperatuur is ook een heel belangrijk item. Dat is het tweede cruciale aandachtspunt. Het mag niet te warm zijn, maar het mag ook niet te koud zijn, het water.
Ik denk dat het omgekeerd is. Het mag zeker koud genoeg zijn en warm genoeg zijn. Legionella is een bacterie, dus heeft een bepaald groeiregime. En als het water koud genoeg is, dan is de bacterie slapend, zal ze niet groeien. En als ze warm genoeg is, dan kan men de bacterie afdoden of ook terug in een bepaalde toestand brengen. Dus dat zijn eigenlijk de twee aandachtspunten in een gebouw. Koud water echt koud laten en warm water moet warm genoeg zijn.
Karel, een derde aandachtspunt is de waterverversingssnelheid. Dan gaat het vooral over weinig gebruikte leidingen, geloof ik. Hè?
Ja, dus hier gaat het vooral over de waterverversing, hè, wat ik dan ook verteld heb. Drinkwater moet gebruikt worden en dat mag niet gaan stagneren in de leidingen. Dus je moet ervoor zorgen dat, dat een bad dat heel weinig gebruikt wordt, ja, dat die leidingen toch ook meegenomen worden in die installatie en zo geïnstalleerd worden dat die leidingen ook telkens ververst worden, zodanig dat er geen stagnatie ontstaat en dat er daardoor dan die groei beperkt wordt.
Maar dat kan soms door heel simpele middelen, door het doorlussen bijvoorbeeld. Hè. Kunt je dat nog even toelichten?
Ja, dat klopt. Hè. Dus je kan bijvoorbeeld een handwassertje in een gastentoilet dat niet veel gebruikt wordt, of een dubbele dienstkraan buiten, die kan heel gemakkelijk doorgelust worden naar een toilet die dagelijks gebruikt wordt, zodanig dat telkens als je een toilet gebruikt, die leidingen ook telkens ververst worden met water die aan de juiste temperaturen zijn. Je kan dat even goed doen in de badkamer, maar ook eventueel in een hotel, waar ook daar door doorlussen en technieken het water ook om de zoveel tijd kan gespoeld worden, zodanig dat er wel verversing is, moest die kamer bijvoorbeeld niet gebruikt worden gedurende enkele tijden.
We hebben al 3 aandachtspunten gehad, dat is turbulente stroming, dat is temperatuur en waterverversingssnelheid. De vierde is de voedingsstoffenvoorziening. Dus het komt erop aan dat we bacteriën niet voeding geven, zodanig dat ze nog extra kunnen groeien, Karel.
Ja, effectief. Hè. Een bacterie kan gedood worden, maar die blijft aanwezig in het drinkwater. Die gaat zich dan nestelen in het zogeheten biofilm, wat natuurlijk een heel goede plaats is voor net voedingsstoffen te creëren voor de nieuwe bacteriën die daar aanwezig zijn. Je zou dat kunnen oplossen door de juiste materiaalkeuze te gaan doen, die net die biofilmvorming zal tegengaan of niet zo snel zal groeien als in andere materialen. Dus dat is een beetje de verantwoordelijkheid van de fabrikanten, van productfabrikanten, om de juiste materialen te gaan gebruiken voor drinkwater. En ook een van de mogelijkheden is dat die voedingsstoffen gefilterd of weggenomen worden. uit het drinkwater. Dus in die zin is het voeden van bacteriën wel niet onbelangrijk.
Mm-hmm. En automatische spoelingen, in hoeverre kan dat een oplossing zijn, Bart?
Ja, automatische spoelingen kunnen oplossingen zijn om te voorkomen dat het koud water gaat opwarmen. Daar staat natuurlijk ook wel een stuk waterverbruik tegenover. En dat wordt ook een steeds belangrijker onderwerp. Dus ook daar wordt er gekeken naar innovatieve oplossingen door de fabrikanten.
We weten nu wat de ideale situatie is, maar jammer genoeg komt dat niet altijd overeen met de realiteit. Waar wordt zoal tegen gezondigd, Lien?
Ik denk dat er heel veel zaken zijn, maar een zeer grote problematiek ligt toch bij verouderde installaties, renovaties in gebouwen. Dingen die fout ontworpen zijn, maar dat dan 30, 40, 50 jaar in gebruik blijft. Ik denk dat de Belgen ook zeer goed zijn in... Ze gaan een gebouw renoveren, we gaan daar een kamertje bij maken, die leiding, we plakken die af, we hangen daar een nieuwe vertakking aan, dus je krijgt eigenlijk foute dimensioneringen, dode leidingen, met die legionella natuurlijk als risico die in je gebouw meer en meer gaat inslepen. Hè.
Want Bart, ik had bij de voorbereiding u al de vraag gesteld, wat zijn zo de meeste dingen waar tegen gezondigd wordt? Te veel om op te noemen, had je mij gezegd. Dus, en één voorbeeld dat je aanhaalde was de slechte inregeling eigenlijk.
Ja, dat klopt eigenlijk. We hebben een adviesdienst bij Buildwise die eigenlijk tussenkomt bij problemen op werven. En wat we heel vaak zien, dat ze te lage productietemperatuur, maar ook het inregelen van circulatieleidingen met secundaire kringen, waardoor dat ook weer de temperatuur niet en de debieten niet gehaald worden. Dat zijn belangrijke punten. Plus boilers waarbij aan de onderzijde de 60 graden die veilig is voor legionella niet gehaald wordt, komt ook heel vaak voor.
Karel, welke dingen zou jij nog kunnen aanhalen waar tegen gezondigd wordt?
Kijk, ook de dimensionering van installaties. Hè. Er wordt heel veel geïnstalleerd volgens de oude gewoontes en niet volgens de secure juiste berekeningen. En als er secure juiste berekeningen gemaakt worden, is er ook nog een heel groot verschil tussen wat de studiebureau levert aan plan en aan berekening en wat de installateur in werkelijkheid dan ook installeert. En dat zijn zaken die, er wordt daar heel weinig rekening mee gehouden. Er zijn stijgleidingen die geïnstalleerd worden in kokers waar ook centraal verwarming aanwezig is, waar dat dan net die temperaturen in die kokers verhoogt en ervoor zorgt dat dan ook je drinkwater niet meer onder die 25 graden blijft, maar naar die 30, 35 graden gaat, wat net de temperatuur is waar die bacteriën zich exponentieel vermeerderen. Dus in die zin moeten we eigenlijk meer en meer onze verantwoordelijkheden daar ook in nemen en ergens als een architect of een studiebureau op een of andere manier berekend heeft, dat ook de installateur dat ook op de juiste manier installeert.
Veel problemen rond drinkwaterhygiëne en in het bijzonder rond legionella worden veroorzaakt door onwetendheid. Maar welke vooroordelen bestaan er net? En hoe kunnen we die doorbreken?
Ik denk dat er heel veel misvattingen zijn, onder andere over de bacterie zelf. Zoals je daar juist zei, advocaat van de duivel. Ik ken niemand dat gestorven is aan legionella, dus het zal wel niet belangrijk zijn. Ik verander mijn temperatuur naar 45 graden. Dat is zo een van de misvattingen dat je krijgt. Of juist de tegenovergestelde mensen die zeer bang zijn. En een collega van mij die heeft een bevraging gedaan en heel veel mensen durven geen kraantjes water drinken. Terwijl ik denk dat de fabrikanten zeker kunnen bevestigen dat de drinkwatermaterialen en leidingen... Daar wordt alles aan gedaan om mooi drinkwater bij ons thuis te krijgen. En dan weer aan die bacterie gerelateerd is ook de manier waarop dat je besmet wordt. Je krijgt geen legionella door dat te drinken. Je krijgt dat door in te ademen, bijvoorbeeld bij het douchen.
Ik kan dat ook beamen. Ik kan ook zeggen dat wij in Europa het geluk hebben van ook normen te hebben die nogal heel sterk ingaan op kwaliteit van drinkwater. Wij kunnen vandaag zeggen dat in heel Europa, zeker door de drinkwaterdirectieve die nu net nieuw is uitgekomen, dat elk Europees land drinkwater moet kunnen leveren aan het aftappunt, wat maakt dat zelf drinkwater gezonder is dan eender welk ander water dat gedurende maanden en weken stagneert in een kelder of in een magazijn of eender waar. Dus in die zin is drinkwater, zoals Lien zegt, supergezond. Het moet alleen van de watermeter naar het aftappunt goed onderhouden worden en goed getransporteerd worden met producten die daar natuurlijk ook voor gediend kunnen worden.
Bart, een misvatting die jij aanhaalde is dat mensen denken dat ze moeten kiezen tussen ofwel drinkwaterhygiëne ofwel energiebesparing. Terwijl die keuze moet niet echt gemaakt worden.
Ja, dat klopt. Dat is absoluut niet nodig. Dat zijn ook de zaken die wij bij Buildwise momenteel proberen op te lossen of te onderzoeken alleszins. Van hoe kunnen we eigenlijk op een veilige manier gaan energie besparen? Want beide zijn heel belangrijk. En er zijn ook al heel wat innovatieve oplossingen op de markt. Men hoort vaak dat hoge sanitair warmwatertemperaturen problematisch zijn voor de COP van warmtepompen bijvoorbeeld. Maar er zijn hoogtemperatuur warmtepompen op de markt die dat perfect aankunnen, om maar één voorbeeld te noemen.
Als de problematiek zo belangrijk is, mogen we veronderstellen dat er ook een heel duidelijke wetgeving voor is. Maar wordt die dan niet altijd opgevolgd of is die niet duidelijk genoeg?
Ja, ik kan u daar zeggen dat bijvoorbeeld de regels, die zijn zo algemeen mogelijk gemaakt, zodanig dat iedereen ook zo vrij mogelijk kan installeren. Maar er is een bepaalde minimumkwaliteit nodig en die is er wel. De wetten zeggen dat uiteindelijk niemand ziek mag worden. Hè, en dat niemand mag sterven van het gebruik van drinkwater. En dan heb je normen die zeggen van kijk, als je, er zijn minimumbepalingen die geschreven worden. En dan heb je bepaalde regeltjes die aan iedereen voorlegt van hoe dat een installatie moet gemaakt worden om aan die wetten te voorzien. En een van die wetten is net van niet te sterven. Dus als je het zo installeert zoals in de normen beschreven wordt, ja, dan ga je normaal geen mensen hebben die gaan sterven. Dus dat zijn regels die in België bestaan. Het probleem is natuurlijk dat we met ons grote gewesten of verschillende gewesten, dat er dan ook weer wildgroei is aan regeltjes waar dat in één gewest wel kan en andere niet. Dus dat is wel een probleem, maar ik denk dat op Europees vlak ook enorm veel gedaan wordt. En we zijn dus nu ondertussen ook bezig met een nieuwe EN806 te schrijven. Die gaat binnenkort gepubliceerd worden. Ik vermoed ergens in het loop van eind volgend jaar. En daar zijn heel veel regeltjes geschreven die voor heel Europa, ook als compromis voor Europa, geschreven zijn geweest en die toch, denk ik, voor heel België ook zeer, zeer interessant kunnen zijn.
We hebben het al enkele keren aangehaald. Wie zich moet bezighouden met drinkwaterhygiëne, dat is de architect, de ingenieur, de installateur en de opdrachtgever. Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Lien, laten we starten met de opdrachtgever, de bouwheer. Wat moet hij concreet doen om al die problemen te vermijden?
Ik denk dat de bouwheer, ja, die geeft natuurlijk de opdracht, maar hij moet ook zijn grenzen kennen en weten wat dat hij kan en niet kan. En ik denk dat een bouwheer zich echt bewust moet zijn dat hij op zoek moet gaan naar de juiste personen rondom hem voor het juiste ontwerp te krijgen. Gewoon het feit dat hij al aandacht heeft voor Legionella en dat dan een keer tegen een architect vermeldt, dat kan al heel veel helpen. Hij blijft uiteindelijk de eindverantwoordelijk, want het is zijn gebouw, als er in zijn gebouw een besmetting is. En ik denk dat hij zich daar heel bewust van moest zijn. Hij is de eindverantwoordelijke. Dus het is ook zijn taak om van in het begin zich te laten omringen met de juiste mensen en een juist team.
Maar ook nadien, als het gebouw gerealiseerd is, is hij ook nog verantwoordelijk dat het op de juiste manier gebruikt wordt.
Het blijft belangrijk om voor alle mensen, de gebruikers van je gebouw, veilig drinkwater te leveren. Dus je moet een risicoanalyse doen, of voor bepaalde gebouwen zit je dan met die wetgeving, waarbij dat je dan een beheersplan moet gaan opstellen, waarbij dat je staalnames moet gaan doen. Dus de eindverantwoordelijkheid blijft inderdaad bij die gebouwbeheerder liggen.
Daarbij is onderhoud ook superbelangrijk. Het onderhoud is een punt dat ook heel veel vergeten wordt of niet secuur opgevolgd wordt. En dat dan tot problemen kan brengen.
Klopt het dat de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de ontwerpers, bij de architecten en ingenieurs? En hoe zit het, wanneer wordt er een architect gebruikt of wanneer komt er ook een ingenieur bij te pas?
Het is eigenlijk, zoals al gezegd, een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè? Dus bij grotere projecten zal er naast de architect ook een studiebureau aan te pas komen bij het ontwerp. En eigenlijk, als we tot optimale installaties willen komen, dan moet iedereen, elke schakel eigenlijk, zijn deeltje van het verhaal correct invullen. Ja, een aantal zaken zijn inderdaad ontwerpgegevens, zoals leidinglengtes beperken, dimensionering enzovoort. Maar ook de architect al, nog stroomopwaartser. Die moet zien dat er voldoende kokers zijn, bijvoorbeeld. Als er geen aparte koker is om koude leidingen in te plaatsen, ja, dan gaat een installateur dat niet meer kunnen rechttrekken achteraf. Dus het is echt een volledige keten en ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
Is daar ook niet het probleem dikwijls dat de architect verplicht wordt om zo compact mogelijk te bouwen, waardoor te weinig ruimte is voor sanitair en sanitaire leidingen?
Ja, uiteraard. Elke vierkante meter heeft zijn prijs natuurlijk, maar het belangrijkste is dat we een veilige installatie bouwen. En als de oplossing is om net leidingen of leidingsschachten te gaan delen, dan moet dat maar gebeuren. Dus in die zin is ook, zoals Bart zegt, voor grote gebouwen zijn dan natuurlijk ook studiebureaus aanwezig, die daar ook uiteraard de architect en de bouwheer daarin moeten ondersteunen. Maar bij kleine gebouwen, het is niet omdat er geen grote studiebureau aan de pas gekomen is, dat er daar ook geen verantwoordelijkheden in zijn. De installateur wordt daar dan studiebureau. Hè? Dat zijn zaken die ook vergeten worden. Die hebben ook hun verantwoordelijkheden dan.
Een derde partij is zeker ook de uitvoerder, de installateur. Wordt er ook dikwijls fouten gemaakt bij de plaatsing, Lien?
Ik kan alleen maar ja zeggen en beamen dat er heel veel fouten ook nog gemaakt worden bij de uitvoering. Maar ik denk dat, zoals al gezegd is, dat weer een gedeelde verantwoordelijkheid is als iedereen elkaar, het hele bouwteam, zich bewust maakt van die problematiek rond Legionella. Dan gaat de eindinstallateur daar ook meer bewust mee zijn. Dus ik denk dat er gewoon moet samengewerkt worden.
En wat zijn zoveel gemaakte fouten door de installateur, Bart?
Dat kan gaan van de verpakking van de leidingen en zo te vroeg open doen. Hè. Dus je kunt dat beter allemaal dicht laten tot juist voordat het gaat geplaatst worden. Dergelijke zaken. Kom het neer op proper werken. Hè.
Ja, absoluut. Ik kan dat beamen. Installateurs die koperen leidingen op hun kabinet, op het dak transporteren, dat die een bepaalde lengte hebben, die niet afgedopt zijn. Ja, in de zomer, je kent die vliegjes tegen je voorruit. Kunt u voorstellen dat eventueel ook in die buizen aanwezig is, waar daarna een installatie mee gedaan wordt. Het spoelen van leidingen of het afpersen van leidingen die soms gedaan worden met water die helemaal geen kwaliteit hebben. Dat kan water uit een sloot zijn als dat echt een zeer slechte afpersproef is. Maar de installateur moet net beseffen dat hij echt met een levensmiddel bezig is. En als hij een leiding installeert, dan moet hij dat daarna goed doorspoelen, zien dat er geen dode punten zijn en dan goed aansluiten en zien dat voor de mensen hygiënisch blijft.
Dan kan ik zeker verwijzen ook naar BBT, waar dat Bart mee heeft aan helpen schrijven, waarin dat eigenlijk ook allemaal mooi beschreven staat, wat dat elke partij kan doen en ook dat elke partij eigenlijk moet ondertekenen, eigenlijk bij het bouwen van die installatie, dat hij een bepaalde verantwoordelijkheid heeft.
BBT is een document best beschikbare technieken. De laatste versie dateert van 2017 en er wordt vanuit de Vlaamse Legionella-wetgeving naar dat document toe verwezen. En inderdaad, er in de wetgeving zelf wordt ook voorzien dat er een conformiteitsattest ondertekend wordt, juist waar dat iedere partij die betrokken is in het bouwproces ondertekent dat hij zijn deel volledig conform de regel van de kunst gedaan heeft. En dus dat attest vroeg genoeg in het project onder de aandacht brengen, dat kan ook al een aantal zaken oplossen.
We hebben het al gehad over de bijdrage of de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, van de ontwerper en van de uitvoerder. Maar jullie als fabrikant kunnen daar zeker ook een rol in spelen.
Ja, uiteraard. Wij moeten ook regeltjes volgen en wij moeten ook kwalitatieve producten op de markt brengen. Wij moeten keuzes maken in welke materialen wij gaan gebruiken in het maken van fittingen, in het maken van leidingen. We moeten ervoor zorgen dat de leidingen ook geen biofilmvormende leidingen zijn. We moeten ervoor zorgen dat bij het leveren van de producten de fittingen goed verpakt worden, zoals Bart net vertelde, dat de buizen afgestopt zijn, zodat de installateur daar niet te veel tijd aan verliest. We moeten ervoor zorgen dat onze fittingen de juiste drukverliezen hebben en niet, wij proberen soms iets duurdere technieken te gaan gebruiken, net om een bocht te maken en geen knie, net om die drukverliezen tegen te gaan en zodanig dat je kleiner kunt dimensioneren, wat dan minder water in uw installatie vertegenwoordigt, wat dan minder risico op stagnatie zal meebrengen.
Los van de techniciteit van de producten zien jullie ook een rol als in het sensibiliseren?
Absoluut. Wij proberen van zeer veel scholingen te organiseren, net om onze klanten, de installateur, daar bewust van te maken dat ze daar eigenlijk ook verantwoordelijkheden in hebben. En het is niet omdat ze een papier misschien niet tekenen, dat ze die verantwoordelijkheid niet hebben. Integendeel, het is wettelijk bepaald dat ieder vakman zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En de bouwheer die door een bestelling aan een vakman iets doorgeeft, is al een contract waar dat de vakman zijn verantwoordelijkheid in moet dragen.
De bewustwording is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de opdrachtgever, ontwerper, installateur en zelfs de fabrikant moet zijn of haar steentje bijdragen. Iedereen dient een rol op zich te nemen. Maar welke is dat dan?
Ik denk dat BIM, zeker bij grotere projecten, daar een belangrijke rol in kan spelen. We zijn daar ook stilletjes aan het evolueren naar een meer veralgemeend gebruik daarvan. Hè. Dus ik denk dat we daar als België toch mogen stellen dat we zeker bij de voorlopers zijn in Europa.
BIM heeft natuurlijk een meerwaarde voor iedereen, maar het is natuurlijk een duur systeem. En het is niet voor iedereen weggelegd om net daarin te gaan investeren. Dus in die zin is het momenteel nog een beetje kijken hoe dat gaat evolueren.
Maar wat zijn juist de voordelen voor de installatie van elektrische leidingen of sanitaire leidingen, BIM?
Net dat de installateur die uiteindelijk ook het gevoel heeft dat hij niet geluisterd wordt, of dat er niet naar hem geluisterd wordt, omdat de architect natuurlijk een ideaal beeld heeft van het gebouw, ook moet rekening houden met de oppervlaktes en zo goed mogelijk moet plannen. De studiebureau berekent en ergens zijn technieken daarin aan toepassen is. En ja, de installateur op de bouw eigenlijk nooit de plaats heeft om zijn leidingen te installeren, net omdat die plaats zo kostbaar is en dat sommige andere vakmannen net zijn plaats ingenomen heeft of dat hij met de fittingen die hij berekend en meegenomen heeft niet de installatie kan afmaken die van hem gevraagd wordt. En ik denk dat BIM net dat allemaal verenigt en dat net ook probeert te vermijden.
Is de doorsnee installateur voldoende op de hoogte van BIM?
Ik denk het niet, nee. We zijn in een beginfase. Hè. Momenteel worden alleen maar een paar modules nu nog gebruikt. Het complete is dat en architect en studiebureau en installateur met heel dat systeem werkt. Ik denk niet dat er heel veel firma's zijn die dat doen. Ik denk dat we dat op één hand kunnen tellen in België. En meestal wordt dat ook geassocieerd met grote projecten. En niet met kleinere projecten, terwijl dat daarmee alle projecten zou kunnen gebruikt worden.
VIA heeft onlangs heel wat journalisten, er was ook iemand van Architectura bij, meegenomen naar VIA World. Wat is dat precies?
Ja, VIA World is een nieuwe informatie-showroom-centrum die wij gebouwd hebben in Attendorn, dichtbij Olpen in Duitsland, waar dat onze hoofdzetel is. En waar dat heel veel installateurs jaarlijks gaan geschoold worden. Ik denk dat we meer dan 10 scholingsruimtes hebben die samen kunnen gebruikt worden. Het is een scholingsruimte en showroom waar dat alle producten tentoongesteld zijn en waar dat, de producten ook in gebruik kunnen gezien worden, de temperaturen, er kunnen simulaties gedaan worden. Zowel de leidingen binnen als buiten de muur kunnen gezien worden, hoe dat een ideale installatie eruit ziet en gekoppeld dan aan de scholingen die we geven op normvlak, normgebied en op kwaliteitsgebied.
Lien, los van BIM, hoe zien jullie de toekomst wat drinkwaterhygiëne betreft? Is het een probleem dat stilletjes aan opgelost geraakt? Of verwacht je dat het door bepaalde evoluties misschien zelfs meer gaat voorkomen?
Ik denk dat het meer en meer gaat voorkomen. Vooral, er zijn twee zaken die onder druk gezet worden. Enerzijds koud water. We willen dat koud houden, maar dan zitten we met de klimaatopwarming. Maar ook onze huizen die beter geïsoleerd zijn. We gaan op zoek naar andere systemen voor te verwarmen. Dus we zitten met die stadsverwarmingen die ook al deels ons koud water eigenlijk warmer naar binnen brengen. En het tweede is, het is hier ook al een paar keer aangehaald, warm water moet warm genoeg zijn. Maar dan ligt dat energievraagstuk natuurlijk op de tafel. Met ook die misvattingen van rond warmtepompen en dergelijke, dat 60 graden niet gehaald kan worden. Dus ik denk dat er nog heel veel uitdagingen aankomen. Het voordeel is wel dat er ook veel meer kennis is. denk gewoon het feit dat we hier vandaag aan tafel zitten, dat dat al een mooi voorbeeld is, hoe dat er tussen verschillende ja, actoren eigenlijk informatie uitgewisseld wordt of over gepraat wordt.
Wel, ik deel die mening van Lien hier volledig. Gelukkig zijn er natuurlijk ook wel innovatieve oplossingen die op de markt beginnen komen, zowel voor het warmwater, waar dan bijvoorbeeld op het nutriëntenverhaal ingespeeld wordt, bijvoorbeeld door ultrafiltratie. Of aan het koudwater, om het koud te houden, waarbij men ook koudwater zou kunnen beginnen te circuleren met dan een actieve koeling erop. Dus er is wel wat innovatie aan de gang.
Ultrafiltratie, wat is dat precies?
Ja, dat is een deel, dus zowel de bacteriën als de voedingsstoffen eigenlijk uit het water gaan filteren. En dat wordt geplaatst in circulatieleidingen, waarbij een deeltje over in bypass over die ultrafiltratie gestuurd wordt.
Dus iets waar jullie bij Viga veel onderzoek naar doen?
Ja, absoluut. Wij proberen uiteraard ook hè, de temperaturen die moeten hoog zijn om een veilige installatie te hebben. Maar we zijn ook bewust dat energetisch wij daar ook ergens in de toekomst moeten kijken. Dus wij zijn zeer, zeer sterk met onderzoeken wat eventueel nieuwe technieken zouden kunnen zijn om dan ook een veilige installatie te hebben. En misschien toch nog even oppikken op wat Oclien zegt. De installateur op zich, hè, vroeger, als men slecht studeerde, dan werd er gezegd van, kijk, als jij je examen niet goed doet, dan ga je maar loodgieter worden. Hè. En er zijn er heel veel die dat eigenlijk, ja, ik zal maar zeggen, miskend hebben. Hè. Want uiteindelijk is een installateur iemand die heel goed met zijn handen bezig is, die tegelijkertijd met temperaturen drukken en technieken moet omgaan, de technieken ook moet onderhouden en doen. Het wordt moeilijker en moeilijker. En het is echt een vakman die we absoluut moeten waarderen en die in zijn technieken ook moet geholpen worden.
De wetten en normen gaan ook steeds strenger worden, denk ik, zeker ook wat materiaalgebruik betreft.
Ja, absoluut. Hè. We hebben de nieuwe drinkwaterdirectieve die toch nu gaat nakijken van de materialen die gebruikt worden of dat die ook geen slechte producten afgeven aan het drinkwater. Hè. En een mooi voorbeeld is natuurlijk een lode leiding. Hè. Dat weet iedereen dat dat vandaag niet meer gebruikt wordt. Hè. Terwijl dat vroeger daar heel veel leidingen mee geïnstalleerd zijn geweest. Vandaag weten we dat dat natuurlijk een toxisch product is. Een zwaar metaal. En ja, daar moeten wij proberen van daar ook in verder te gaan evolueren. En dat doen wij als fabrikant uiteraard. Wij volgen dat zeer, zeer sterk op. En proberen dan ook de juiste materialen voor de toekomst klaar te maken.
We zijn min of meer aan het einde gekomen van de podcast, maar we gaan besluiten met de ultieme gouden tip van de verschillende panelleden rond drinkwaterhygiëne. Als jullie één tip mogen geven aan een ontwerper, een bouwheer, een installateur rond drinkwaterhygiëne, welke zou dat zijn? Bart, we gaan met u beginnen.
Wel, ik zou willen aanraden om drinkwaterhygiëne zo vroeg mogelijk in het bouwproces mee te nemen en niet proberen op het einde van de rit alles recht te trekken, want dat is veel moeilijker, kost veel meer, dus zo vroeg mogelijk aan beginnen.
Ik denk dat mijn mening bij Bart aansluit, maar dan eerder in de zin van werk alsjeblieft allemaal samen, waardeer elkaar allemaal, architect, waardeer de installateur. Het studiebureau moet ook al de architect waarderen, dus als iedereen samenwerkt, luistert, dan denk ik dat we al heel ver komen.
Ja, ik ga uiteraard als fabrikant zijnde proberen toch te zeggen dat de installateur zich moet omringen met de juiste partners die daar ook mee bezig zijn, die daar ook kennis van hebben en die niet zomaar één productje leveren op de markt. En proberen van goedkoop te zijn, alhoewel dat duur niet altijd de beste koop is. Hè. Maar ik denk, zoals ook Lin en Bart zeggen, dat het juist installeren, het juist berekenen van een installatie echt zijn vruchten kan afwerpen. En ook in de portemonnee op lange termijn, nadat de installatie geïnstalleerd is.
Oké, dank u wel.
Deze podcastaflevering over drinkwaterhygiëne zit erop. Wil je nog meer informatie over dit onderwerp? Bekijk dan even de show notes of surf naar www.viga.be. Deze aflevering werd trouwens mogelijk gemaakt door Viga. De productie gebeurde door Bono Marting en mezelf, Laurens Bervoets van Hoorstroom. Krijg je maar geen genoeg van onze podcasts? Beluister dan ook de andere afleveringen van Architectura en Circubeeld. Heel graag tot een volgende keer.